Ja, we hebben een mooi woord deze ochtend. Het staat niet op de beamer, denk ik. Maar ik denk dat u uw Bijbels bij u heeft. Wie heeft dus een Bijbel bij zich? Zijn er mensen die een Bijbel... Ja, het is altijd goed om u... Het is niet erg als je hem niet bij je hebt of dat je hem in je telefoon hebt staan. Maar met de Bijbel naar de kerk gaan, dat is altijd een goede gewoonte. En dat geeft je ook de stevigheid om goed te kunnen luisteren en straks het ook te kunnen nazoeken. En het is mooi om samen de Bijbel te mogen openen. En dat doen we vanochtend bij 2 Koningen hoofdstuk 3. 2 Koningen hoofdstuk 3 gaan we met elkaar lezen. En dat is een gedeelte uit het profetenverhaal van Elisa. Elisa was de opvolger van Elia, een van de grootste profeten, denk ik, die er ooit geweest is, Elia. En het was natuurlijk heel wat voor Elisa om in die grote profetenschoenen van Elia te gaan staan. En in het begin van 2 Koningen, waar de opvolging beschreven wordt, daar zie je ook dat Elisa best wel wat schroom misschien wel moest overwinnen om in die schoenen van Elia te kunnen staan. En Elia die had dat door en die zei toen hij ging sterven, nou, ik wil je laten zien dat jij echt het woord van God kunt horen, zei hij. Niet zo letterlijk, maar dat liet hij blijken. En hij zei tegen zijn opvolger, tegen Elisa, als ik straks naar de hemel ga, en als jij met eigen ogen ziet op welke manier dat gebeurt, namelijk met paard en wagen vurig werd Elia de hemel ingevoerd, als jij dat met eigen ogen ziet, nou, dan weet jij dat je met eigen ogen geestelijke dingen kunt zien. Dat was voor iedereen was dat verborgen, maar Elia zei tegen Elisa, als jij mij letterlijk naar de hemel ziet gaan met die vurige wagens, iets wat nauwelijks zichtbaar kon zijn, weet dan dat jij met dezelfde gaven begiftigd bent als ik. Dus dat was een teken van profetenschap, van profeet zijn. Dat Elisa in staat was om met eigen ogen die vurige wagens naar de hemel te zien gaan. En ik denk dat dat het teken was dat God hem gaf, en waardoor Elisa vanaf dat moment zeker wist van ja, hoe jong ik misschien ook ben en hoe onbekwaam ik misschien ook ben. Elisa was een boer, een eenvoudige boer. Hoe onbekwaam ik misschien ook ben en hoe weinig opgeleid ik misschien ook ben, ik weet dat God mij de gave van het profeet zijn heeft gegeven. En vanaf dat moment dat dat gebeurde, ging Elisa het land in en hij begon met een eerste wonder. Hij ging naar Jericho toe en dan maakte hij het water zuiver. Dat was een soort uitprobeerwonder, zou je misschien kunnen zeggen. En vanaf dat moment ging God Elisa gebruiken. En het eerste waarvoor hij Elisa echt ging gebruiken, dat was het verhaal dat we nu met elkaar gaan lezen. En ik wil je vragen om mee te lezen. En tussendoor zal ik af en toe wat gaan zeggen. En dan staat er in 2 Koningen 3 vers 1, Joram, de zoon van Achab, werd koning van Israël in het 18e regeringsjaar van Jozefat van Juda. En Joram regeerde 12 jaar in Samaria. En deze koning deed wat slecht is in de ogen van de Heer, maar ging daarin niet zo ver als zijn vader en moeder. Want de steen die zijn vader ter ere van Baal had opgericht, liet hij verwijderen. Maar voor het overige hield koning Joram vast aan de zondige praktijken van Jerobeam, de zoon van Nebat, die de Israëlieten tot zonde had aangezet. Daarmee brak hij niet. Ik leg af en toe even wat uit, omdat we zomaar vanuit het ontbijt, beland je zomaar in zo'n verhaal. Dus dan is het goed om even de context een beetje te duiden. Israël was verdeeld in 2 verschillende delen. Je had het 10 stammenrijk, dat werd Israël genoemd. En je had het 2 stammenrijk, dat werd Juda genoemd. En dat was gebeurd in de tijd van Jerobeam, waarover we net lazen. En Jerobeam was een koning, dat was de opvolger van David en Salomo. En die was ongehoorzaam geweest naar God toe. Hij was bang geweest om God echt te volgen. En God die had het volk Israël, het rijk, verdeeld in 2 verschillende delen. Als gevolg van die angst die Jerobeam had laten zien. En die angst had Jerobeam ook ertoe geleid dat hij niet God was gaan aanbidden, maar dat hij, nou ja, hij diende God wel, maar dan op zijn eigen manier. Dus hij diende de goede God, Jerobeam, hij diende de goede God, maar hij deed het op een verkeerde manier. Dus hij ging niet de Baal achterna, hij ging niet allerlei andere goden aanbidden. Hij diende de goede God, maar hij deed het op zijn eigen manier. Hij diende de juiste God, maar hij deed het op de verkeerde manier. Dat was de zonde van Jerobeam die hier bedoeld wordt. En deze koning Joram, de zoon van Agab en Izebel, namen die ergens een heel lelijk belletje doen rinkelen bij de mensen die de Bijbel kennen. Deze Joram, de zoon van Agab en Izebel, die was weliswaar niet zo slecht als zijn vader Agab en niet zo slecht als zijn moeder Izebel, die nog leefde op dat moment. Maar hij wandelde wel, staat hier, in de zonde van zijn voorvader Jerobeam. Dus hij was niet zo slecht als Agab en Izebel, die de Baal en de Astarte en allerlei andere goden aanbaden. Hij was niet zo door en door verdorven, maar hij ging wel in de voetstappen van zijn voorvader Jerobeam. En wat was de zonde van Jerobeam? Hij diende de goede God, maar op de verkeerde manier. Hij diende de goede God, maar op zijn eigen manier. En zonder dat we het verhaal dat nu komt nog lezen, weet je ergens al dat er iets fout moet gaan. Want ik denk dat er twee dingen aan de hand waren met Joram. Het eerste was dat hij wel de goede God diende. Dus hij had ergens het idee van, ja, maar ik doe het toch goed. Maar hij was eigenwijs. Hij deed het op zijn eigen manier. En dat is een valstrik voor iedereen en zeker een valstrik voor een koning van Israël. Een valstrik voor een leider. Wanneer je de goede God volgt, maar het helemaal op je eigen manier doet. Dat was de eerste valstrik. En de tweede valstrik, denk ik, lezen we ook in dit stukje dat we net lazen. Hij was niet zo slecht als zijn vader Agab en zijn moeder Izebel. En daar zit ook ergens iets heel gevaarlijks in. Want ik denk dat die koning Joram de hele dag bezig was om zichzelf te vergelijken met die slechte vader en die slechte moeder van hem. En hij richtte zijn oog niet op God en zijn maatstaven. Maar als hij 's ochtends wakker werd, dan was misschien wel het eerste dat hij dacht van, nou, weer een dag koningschap van Israël. En Heere God, ik dank u dat ik niet zo slecht ben als mijn vader en mijn moeder. Hij vergeleek zichzelf met de slechte mensen die voor hem waren geweest. En dat is een tweede valkuil. Dus de eerste valkuil is dat je de goede God navolgt, maar eigenwijs het op je eigen manier doet. En de tweede valkuil is dat je jezelf vergelijkt met mensen om je heen en dat je denkt van, nou, met mijn leven valt het nog wel mee. Er is altijd wel iemand om mij heen die het veel erger doet. Er is altijd wel iemand, een vader of een moeder of een oom of een tante of een collega, die heeft het veel erger gedaan dan ik. Ja, ik zondig natuurlijk ook, ik doe het ook op mijn eigen manier. Maar kijk eens naar de mensen om me heen, die doen het allemaal veel erger dan ik. En zonder dat we het verhaal hebben gelezen wat nu komt, weten we al, dit kan niet goed gaan. Net zoals ik, zonder dat ik uw leven ken, van een verre afstand al kan zeggen dat als je je in dit plaatje herkent, dat het ook in jou of in uw leven niet goed kan gaan. Wanneer je je herkent in deze koning Joram. Wanneer jij je herkent in deze koning Joram, dat je misschien wel de goede God dient, maar het helemaal op je eigen manier doet. Of dat je regelmatig denkt van, ja, ik doe het niet zoals God het wil, maar kijk eens naar mijn collega's. Kijk eens hoe slecht zij leven. Nou, vergeleken met hen breng ik het er nog heel goed af. En ik herken die twee valkuilen in mijn eigen leven. Die eigen wijsheid om de dingen regelmatig gewoon zo te doen zoals je het zelf wilt. Een loopje te nemen met God. Je weet wat God van je vraagt, maar ergens kies je de weg van het gemak. De eerste valkuil. En de tweede valkuil, je hebt gezondigd en het eerste wat je denkt is, ja, het is misschien wel niet zo goed wat ik heb gedaan, maar er zijn altijd nog mensen die het veel erger doen dan ik. En dat houdt je van God af. En het zorgt er vooral voor dat je leven niet zo zal verlopen als God het gepland heeft, als God het heeft gewild. Er gaat niks buiten zijn hand om. Maar hij wil dat je leeft zoals hij het gepland heeft, zoals hij het graag ziet. Dus als je deze twee valkuilen in je leven herkent, dan zou ik bijna zeggen, dan zit de preek er voor jou op dit moment op. Dan hoef je bijna verder niet meer te luisteren, dat is makkelijk. Als je deze twee dingen maar onthoudt, die twee valkuilen, en als je er maar van bekeert, als je zegt, Heere God, ik wil niet gaan in de voetstappen van die koning Joram. Want als we kijken hoe het verhaal verder gaat, vers 4. Daar komt een koning, de koning van Moab, komt om de hoek kijken. Een nieuwe wending in het verhaal. Koning Mesa van Moab was schapenfokker. Deze koning moest aan de koning van Israël, dus in Joram, jaarlijks 100.000 lammeren afstaan en 100.000 ongeschoren rammen. Maar na de dood van Achab kwam de koning van Moab tegen de koning van Israël in opstand. En daarom rukte koning Joram vanuit Samaria op, nadat hij heel Israël onder de wapenen had geroepen. En aan koning Jozefat van Juda liet hij de volgende boodschap overbrengen. En hij zei: de koning van Moab is tegen mij in opstand gekomen. Ik heb daarom een vraag voor je. Wilt u met mij tegen Moab ten strijde trekken? En die koning Jozefat van Juda die antwoordde: jazeker, ik ga met je mee. Want u en ik zijn één. Mijn leger is uw leger en mijn paarden zijn uw paarden. Ik hou weer even stil zo in het verhaal. Wat hier gebeurt, die koning Moab, die was onderdanig, of zijn rijk was het eigendom geworden van koning David ooit. Koning David die had zijn rijk uitgebreid. In 2 Samuel 8 daar staat een aantal keer: God zegende David in alles wat hij ondernam. Koning David, dat was een koning die leefde anders dan koning Joram. En die leefde helemaal vanuit de genade van God. En alles wat koning David deed, dat werd gezegend. Elke keer als hij weer land innam, dan vroeg hij aan God: Heere God, is het goed dat ik dit doe? En dan kon hij weer zijn land een stukje uitbreiden. En op die manier was ook Moab, een buurland van Israël, dat ligt een beetje aan de overkant van de Dode Zee. Moab was eigendom geworden van Israël, ooit. En zoals dat ging in die tijd, een koning die onderdanig moest zijn aan een andere koning, die moest dan schatting betalen. Dus hij moest belasting betalen. Nou ja, en koning Moab was schapenfokker, dus de Israëlieten waren natuurlijk ook niet dom. Die gingen natuurlijk niet om goud vragen of om andere dingen, maar die dachten: we hebben schapen nodig. Dus als die koning schapenfokker is en daar zijn ze goed in, nou, laat hem dan maar schapen brengen naar ons. Dus 2 keer 100.000 beesten werden elk jaar naar Israël toegebracht. Een enorme schatting was dat. Een grote belasting was daar opgelegd. En ik vind het ook niet verbazingwekkend dat die koning Moab, toen Achab stierf en toen een van zijn zonen was overleden en toen deze Joram op de troon kwam, dat die koning van Moab, die Mesa, die dacht van: ja, laat ik het gewoon een keer proberen. Ik zeg gewoon dat ik het niet doe en ik kijk wel wat de reactie is. Ik kan altijd vervolgens nog terugkabbelen. Dus hij zei stoer tegen die koning Joram: ik stop met belasting betalen. En die koning Joram die had natuurlijk de boekjes gelezen en die had gelezen hoe David dat vroeger oploste. Dus die ging staan op zijn troon, voor zijn troon, en hij sprak daar vol kracht: monster, het leger van Israël. Laat iedereen zich klaarmaken, alle jonge mannen onder de wapenen. En wij gaan af op dat volk van Moab. En ergens in zijn achterhoofd zat van: ja, ik moet die belasting, die heb ik gewoon nodig. Hebben. Ik wil dat hebben. Dus eigenlijk vanuit een soort gretigheid om al die schapen maar te hebben, zei hij: ik monster het leger, laat al die mensen me onder de wapenen komen. Nou, en dat gebeurde inderdaad, iedereen kwam onder de wapenen. En dan staat er zo in dat vers dat we net lazen. Even kijken hoor. Daarom rukte koning Joram vanuit Samaria op nadat hij heel Israël onder de wapenen had geroepen. En dan daarna gaat hij naar Jozefat toe. Ik denk dat toen het leger daar aankwam in Samaria en zo voor de koning ging staan, dat hij dacht van: ja, is dit overgebleven van mijn leger? Is dit het nou? Hij zal een beetje teleurgesteld zijn geweest. En hij dacht op dat moment van: ja, met dit leger gaan wij de oorlog niet winnen. Laat ik een truc uithalen. Ik ga naar mijn zuiderburen toe, naar Juda. En ik ga aan hen vragen of zij mee willen vechten. En daarna ging hij ook nog naar Edom toe, een van de andere buren. En hij zei: laten wij met elkaar erop uitgaan. En dit was heel dom van Joram, want ooit had zijn vader Achab dat eerder gedaan. En toen was het op een compleet disaster was het uitgelopen. Het was helemaal fout gegaan. Dus dat leger, die 3 legers, gingen af op Moab. Ze gingen erop af. En samen gingen ze op weg. Vers 8. Joram vroeg aan Jozefat langs welke route ze het beste konden oprukken. En Jozefat raadde hem aan dwars door de woestijn van Edom te trekken. Samen met de koning van Juda en de koning van Edom rukte de koning van Israël op. Maar doordat ze een omtrekkende beweging maakten, waren ze 7 dagen onderweg. En op het laatst was er geen water meer voor de soldaten en voor het vee dat ze bij zich hadden. En de koning van Israël riep uit, wat zijn we begonnen? Heeft de Heere deze drie koningen soms bijeengebracht om ze aan Moab uit te leveren? Die drie legers, die waren onderweg gegaan richting Moab. Ze waren onder de Dode Zee langs gegaan, door de woestijn. En al die dagreizen lang waren ze opgetrokken richting Moab. En het eerste waar je natuurlijk aan denkt als je naar de woestijn gaat met zo'n groot leger, is dat je water meeneemt. Toch? Heel veel water meeneemt. En misschien is het wel zo gegaan, zoals het soms ook wanneer je getrouwd bent gaat, dat de echtgenoot, de man, zegt tegen de vrouw van, ja, maar jij zou toch water meenemen? En de vrouw zegt, nee, ik dacht dat jij water mee zou nemen. En dan ontstaat er een beetje zo'n ruzie. Nou, ik denk dat het zo midden in de woestijn daar is gegaan, dat Joram tegen Jozefat zei, ja, jij zou toch water meenemen? En Jozefat zei, ja, maar jij deed de uitnodiging. Ik dacht dat jij wel water mee zou nemen. En Edom die zei van, ja, maar jullie nodigden mij uit, dus ik dacht dat jullie wel water mee zouden nemen. En het einde van het liedje was dat ze zonder water kwamen te zitten, midden in de woestijn, terwijl ze daar aan de grens van Moab waren. Ze waren een heel eind gekomen, maar ze waren compleet uitgedroogd. En ze konden geen stap meer zetten. Puur door een soort dommigheid, door niet goed nadenken. En uiteindelijk denk ik allereerst doordat ze niet de wil van God hadden gevraagd. Geen profeet hadden geraadpleegd en Gods wil niet hadden gevraagd. En het verbaast me nodig niet dat hier net staat dat die koning Joram die riep uit, ja, maar het was toch de Heere God die ons hier in de woestijn heeft gebracht en nou valt zijn toorn over ons. Zie je wel, hij heeft ons hier in de woestijn gebracht om vervolgens ons in zijn toorn om te brengen. Nou, heel vaak gebeurt dat ook in onze levens. Dat wij eigenwijs onze eigen weg gaan. We bidden niet. We lezen niet in de Bijbel voorafgaand aan een beslissing. Wij raadplegen niet mannen en vrouwen van God om ons heen. Maar wij denken slim te zijn en strategisch te zijn. En ergens was het heel slim om niet via het noorden Moab binnen te gaan, waar alle versterkte steden waren, maar via het zuiden binnen te gaan, waar helemaal geen versterkte steden waren. Het leek heel slim, maar wat was het ongelooflijk dom. Wat ben je, wat bent u? En vergeef me het woord, ongelooflijk dom. Wanneer je denkt dat je op de vijand af kunt gaan zonder God te raadplegen. Wat is het ergens ongelooflijk dom wanneer ik naar mijn werk ga zonder God van tevoren te raadplegen? Wat is het ongelooflijk dom wanneer ik allerlei beslissingen ga nemen zonder er eerst voor te bidden, zonder God te raadplegen? Wat is het, lieve mensen, ongelooflijk dom wanneer we dat doen? Laten we dat maar gewoon eens zo ronduit tegen elkaar zeggen. Dan weet je wat er kan gebeuren. Als je God niet raadpleegt, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Het eerste is, je kunt in een woestijn terechtkomen zonder water. Helemaal uitgedroogd. Zonder God. En het tweede, een woestijnperiode kan je ook dichtbij God brengen. Maar wat hier gebeurde, die woestijnervaring, die bracht Joram en zijn vrienden niet dichter bij God. Maar hij ging juist God zien als een soort toornige God. Dus hij ging God de schuld geven van alles wat hij meemaakte. Kijk, dat moment daar in de woestijn, daar had hij ook kunnen zeggen, o Heere God, ik kniel neer in het zand. Ik belijd schuld. Ik en ik alleen heb gezondigd. En dat niet alleen, maar ik heb ook al die volk en al die legers en al die mannen heb ik in doodsgevaar gebracht. Heere God, vanuit mijn schuld belijd ik mijn zonde en ik pleit op uw goedheid. Want ik weet dat alleen de goedheid van God mij tot bekering zal brengen. En ik bid, Heere God, komt u met uw goedheid naar mij toe. Komt u met uw geest in mijn leven en verandert u mijn leven. Dat is het gebed van een schuldbewuste zondaar. Maar wat deed Joram? Hij zei, Heere God, Yahweh, dat zei hij nog wel. Heere God, God van Israël, ik weet dat u een toornige God bent. En ik weet dat u in uw toorn mij hier hebt gebracht in deze woestijn. En niet alleen mij, maar ook mijn twee vrienden. En het is uw schuld. Dat is wat er gebeurt. Wanneer wij in onze eigen wijsheid, onze eigen weg gaan, dat wij uiteindelijk eindigen in de woestijn. Zonder het water van Gods woord. En onze laatste woorden, als we niet oppassen, zijn: o Heere God, het is allemaal uw schuld. Niet ik heb gezondigd. Oh, het was misschien een beetje dom van me. Ik had inderdaad misschien eerder moeten bidden, maar uiteindelijk is het uw schuld. Waar is uw goedheid? Heere God, waar is uw genade? Heere God, waar is uw liefde? Waar is uw barmhartigheid? U laat toch zien in de Bijbel dat u zo goed bent? Nou, u hebt ons toch maar mooi op deze plek gebracht. En misschien zit je hier deze ochtend en herken je je niet zozeer in dat eerste stukje van het verhaal, maar wel in dit stukje. En je bevindt je op dit moment in een woestijn. Je bent ver weg van het water van het woord van God. En in je hart is tot nu toe eigenlijk alleen maar die klacht naar God geweest. Heere God, haal mij er maar uit. U hebt mij in deze woestijn gebracht. En dat niet alleen, maar ook de mensen om mij heen. Wanneer je getrouwd bent, ook mijn vrouw. Wanneer je gezin hebt, ook mijn gezin. Of wanneer je vrienden om je heen hebt, ook mijn vrienden. En ja, ik heb er ook wel een beetje aan bijgedragen, maar het is toch uiteindelijk is het, Heere God, uw schuld. In uw toorn hebt u mij hier gebracht. Als jouw godsbeeld een toornig godsbeeld is, als jij gebukt gaat onder de toorn van God elke ochtend en elke avond en elke dag, misschien door de theologie die je hebt meegekregen, misschien door de kerk waarin je bent opgegroeid, misschien doordat je jezelf altijd hebt voorgehouden dat jij geen recht hebt op een liefdevolle God en dat je wel recht hebt op een toornig God, neem dan deze boodschap van Joram ter harte. Het is geen goede weg waarop je bent. En dat zeg ik niet om schuld te communiceren naar je toe, maar juist vanuit liefde. Het is niet de goede weg waarop je bent. God heeft een betere weg voor jou in petto. En hij wil jou uit die woestijn leiden wanneer je het uitroept naar hem. En dat is wat er in eerste instantie met Joram gebeurde. Als we dan verder lezen, dan staat daar in 2 Koningen hoofdstuk 3, vers 11. Jozefat, dus de koning van Juda, die vroeg: is er hier geen profeet van de Heere die voor ons de Heer kan raadplegen? En een van de knechten van de koning van Israël zei dat Elisa, de zoon van Safat, bij hen was, die altijd water had uitgegoten over de handen van Elia. En koning Jozefat zei: nou, als iemand ons kan zeggen wat de Heer met ons voor heeft, dan is hij het wel. Dus Elisa was de profeet van Israël, van het tienstammenrijk, maar zijn roem en faam was vooruit gegaan. En hier is dus de koning van Juda, van het zuidelijke rijk, die zegt: nou, als iemand ons kan zeggen wat de Heer met ons voor heeft, dan is hij het wel. Vers 12b. En de koning van Israël en Jozefat en de koning van Edom gingen naar Elisa toe. Maar Elisa zei tegen de koning van Israël: wat wil je van mij? Ga gewoon naar je eigen profeten, de profeten van je vader Agab en de profeten van je moeder Izebel. Maar Joram zei: nee, want het is de Heere die deze drie koningen bijeen heeft gebracht om hen aan Moab uit te leveren. En dat klinkt heel mooi, hè? Het is de Heere die deze drie koningen in deze woestijn bijeen heeft gebracht om hen aan Moab uit te leveren. Je zou er bijna van onder de indruk raken. Maar Elisa niet. Toen antwoordde Elisa: zowaar die Heere dan leeft, zowaar de Heere van de hemelse machten, in wiens dienst ik sta, leeft. Het is dat ik zoveel achting heb voor koning Jozefat van Juda, anders zou ik u geen eens een blik waardig keuren. Dat is toch moedig, hè? Dan ben je daar als profeet midden in de woestijn. Je kunt gelyncht worden, je kunt achtergelaten worden. En dan heb je de moed, dan heb je de guts om zo te spreken tegen de drie misschien wel machtigste mannen op de planeet op dat moment. De koning van Israël, de koning van Juda en de koning van Edom. Wat heb je dan een moed? Ja, en als ik dit verhaal lees, dan vraag ik me natuurlijk ook af: hoe is Elisa daar in die woestijn terechtgekomen? was hij misschien wel 7 dagen meegereisd met het leger? En had hij de dommigheid gezien en had hij zijn mond dicht gelaten, op zijn lippen gebeten, op zijn tong gebeten? Of was hij misschien, net zoals bij Filippus in Handelingen dat gebeurde, was hij door God vanuit Samaria, waar hij was, in de woestijn gebracht, zomaar midden in de woestijn? Als het bij Filippus kon gebeuren, die vanuit Samaria naar de woestijn werd gebracht, vlakbij de Jordaan, dan kon het ook met Elisa gebeuren. En in dat laatste geval is het natuurlijk heel bijzonder. Zijn jullie trouwens allemaal een beetje erbij? Genieten jullie van het verhaal? Ja, mooi. Is het heel bijzonder dat die man daar gewoon zomaar in de woestijn zat. Mijn fantasie gaat dan met me op de loop. Kijk, het staat er niet. Maar het staat ook niet. Er staat ook niet dat het niet klopt. Dus ik mag er gewoon over nadenken. Dus ik denk er dan over na dat die Elisa daar gewoon midden in de woestijn zat. Door God daar gebracht. En die wist helemaal niet waarom die in de woestijn was. Die zat daar gewoon op een steen. Midden in de brandende zon. En die dacht, ja, Heere God, u hebt mij hier gebracht. Ik ben net profeet geworden. Ik wil u gehoorzamen. Elia heeft ook een hele hoop gekke dingen meegemaakt. Dus ik wil u ook wel volgen als het om gekke dingen gaat. Maar ik zou werkelijk niet weten wat ik hier midden in de woestijn doe. Vlak bij de grens van Moab. En dan stel ik me zo voor dat daar in de verte in één keer een paar strompelende mannen aankomen. De snelsten. En dat daarachter nog meer mannen aankomen met al die wapens allemaal. En dat Elisa denkt, wat doen deze mensen hier midden in de woestijn? En dat die mannen naar hem toe komen. En dat blijkt dan gewoon het leger van Israël te zijn en het leger van Juda. Ja, als je daar zo over nadenkt, dan wordt het natuurlijk een nog bijzonderder verhaal. Maar in beide gevallen, Elisa was daar. En Elisa die hoort dat zeggen en die denkt, ik moet niet naar deze koningen luisteren. Ik ben verlegen om een woord van de Heere. De Heere moet spreken tegen u. En dan zegt hij in vers 15, maar goed. Zo van, jullie mogen allemaal wel zo machtig zijn, maar goed. Ik luister naar mijn God, maar goed. En dan komt er een verrassende wending. Laat een harpspeler komen. Dan ben je daar midden in de woestijn in die verzengende hitte. Je weet dat je binnen enkele uren onder de voet gelopen kan worden door het leger van de vijand. Je gaat kapot van de dorst. Dan word je om hulp gevraagd door de machtigste mens in de wereld. En dan zit je daar als profeet. Je hebt eigenlijk een grote mond. Weliswaar namens God, maar toch, je hebt een grote mond. Je bent je leven niet zeker. En wat zeg je dan? Laten we een opwekkingsliedje zingen. Dat is toch bijzonder. Laten we even gaan zingen met elkaar. Is er iemand die toevallig een gitaar bij zich heeft? Nou, deze ochtend zou dat een groot probleem zijn geweest. Oh, nou. En dan is het laten we een liedje gaan. Ja, het is niet mag hoor. Wil je nu een liedje gaan zingen? Ja, het was meer retorisch bedoeld. Nou, laten we gewoon een liedje gaan zingen. Zeker, ja. Bijvoorbeeld als een hert dat verlangt naar water. Nog een keer. Dankjewel. Laten we een lied zingen, zegt Elisa dan. En als je verlangt naar een woord van God, hoe goed kan het dan zijn om muziek te horen, om een lied te zingen, om vol te worden van de aanwezigheid van God? Wat kan muziek dan met je doen? Ik denk dat je allemaal wel eens de ervaring hebt gehad dat je verlangt naar een woord van God en naar een teken van zijn aanwezigheid in je leven en de kracht van de Heilige Geest in je leven. En dat je eigenlijk midden in de strijd en midden in de woestijn waarin je zit, zegt, oh, ik heb zo'n behoefte aan een lied. Laat de muziek maar klinken. En iedereen die dat wel eens heeft meegemaakt, die weet ook hoe lastig het soms is om op zo'n moment, hè, om op zo'n moment een lied te gaan zingen. Op zo'n moment je stem te gaan verheffen en je eigen stem zo tegen de muur te horen weer kaatsen. Of een cd op te zetten terwijl je eigenlijk alleen maar wil mopperen, want je bent in een woestijn en je voelt je droog en uitgedroogd. En je verlangt naar water en je bent bang voor de vijand die aan de deur staat om binnen te denderen in je leven. En om dan te zeggen, ik kniel neer en ik ga zitten en Heere God, doe mij maar wat muziek. Laat de woorden en laat de muzikale klanken maar binnenkomen. Want ik verlang zo naar een woord van de Heere. Hoe goed zou het zijn wanneer wij in onze kerkelijke vergaderingen, wanneer de spanning hoog is, zouden durven zeggen, zou een van de broeders of een van de zusters misschien even een lied in kunnen zetten. Hoe goed zou dat zijn als we gewoon af en toe leren zingen, böse mensen zingen niet. Als we gewoon zingen en daarmee ook aangeven, wij zijn nu niet langer boos op elkaar, maar wij stemmen onze harten en onze gedachten af op de levende God. Hoe goed is het om te zingen wanneer je in de woestijn zit en wanneer de vijand op het punt staat je leven binnen te denderen. En wat gebeurt er hier met Elisa? Die harpspeler die komt, die speelt een lied op zijn harp. En terwijl de muzikant op zijn lier op zijn harp speelde, werd Elisa gegrepen door de hand van de Heer. Gods geest kwam over hem en Elisa zei, dit zegt de Heere, graaf greppels in de woestijn. Of graaf overal in deze wadi kuilen. Graaf greppels in de woestijn. Dit is het woord van de Heere, graaf greppels in de woestijn. Nou, dat is een geloofsuitspraak. Wanneer je in de woestijn bent en wanneer er geen water te vinden is, als je dan durft te zeggen, ik stem mijn gedachten af op de Heere God door aanbidding, door lofprijzing en ik kom met een woord van de Heere en dit is het woord van de Heere, graaf greppels in de woestijn. En hier zitten mensen vanochtend en je leven is een woestijn. Niet door ongehoorzaamheid alleen, maar gewoon je bent gewoon in de woestijn zoals dat kan gaan in ons leven samen met God. En er is geen regen van de geest en er is geen regen van het woord van God. En je denkt, Heere God, waar bent u? Ik geef u niet de schuld. Maar Heere God, waar bent u? Ik verlang zo naar uw aanwezigheid. En wat je dan mag doen, ga God lofprijzen. Zet de muziek aan van Hillsong of van Battle Music of een pianomuziek, Chopin of het maakt niet uit wat. Maar laat je gedachten vullen met goede dingen van God, hoe depressief je je ook voelt. En dat kan ontzettend moeilijk zijn als je door depressie heen gaat. Sterker nog, het is menselijkerwijs onmogelijk om dit te doen. Maar laat gewoon in de naam van Jezus die handen mechanisch naar je cd spelen of je iPod of wat dan ook gaan. En laat je vullen met de hemelse muziek. En ik geloof dat wanneer je dat doet, misschien wel deze middag meteen, dat God een woord zal geven vanuit de hemel. En het woord dat hij geeft is altijd onverwacht. Of niet? Het woord dat God geeft is altijd onverwacht. Graaf maar greppels in die droge woestijn van jou. Ja, maar Heere God, er is helemaal geen regen. Maakt niet uit. Graaf maar greppels in die droge woestijn van jou. Nee, maar Heere God, er is niet eens een druppel water om te drinken. Maakt niet uit. Graaf maar greppels in die droge woestijn van je leven. Volg mijn woord maar. En dan gaat het verhaal verder. Ik sla wat dingen over, ik vertel het eventjes. Dan gaan ze greppels graven en daar doen ze een hele nacht over. Ze gaan door in de nacht. Nou, het is één ding om het woord van God te horen en het is een tweede iets om het woord van God te gehoorzamen. Een hele nacht door te gaan met het graven van greppels. Je hebt dorst. Je bent uitgeput. De vijand staat om de hoek. En jij gaat greppels graven. Nou, wat betekent greppels graven? Greppels graven, dat kan betekenen dat je een keer misschien een hele nacht doortrekt in bidden. En dat je zegt, oh Heere God, ik heb af en toe gebeden, maar nu ga ik eens een keer een hele nacht door en ik rust niet. Totdat u antwoord hebt gegeven. Ik ga niet weg voordat u mij gezegend hebt. Greppels graven, een nacht lang, dat kan betekenen dat je gaat vasten. En dat je zegt, deze zaak in mijn leven is te groot. Ik kan het niet meer afdoen met alleen maar mijn morgengebed. Maar Heere God, ik ga vasten. omdat ik wil laten zien aan u, Heere God, dat het mij alles waard is. Want het is één ding om het woord van God te horen. En het is een tweede ding om Gods woord gehoorzaam te zijn en aan de slag te gaan. Greppels graven, dat was wat de Heer Jezus deed toen hij in Markus 1, helemaal aan het begin van zijn loopbaan stond. Markus 1, en daar staat dan in vers 35, vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Jezus op. Hij ging naar buiten en hij liep naar een eenzame plek om daar te bidden. En Simon en al de anderen die bij hem waren, gingen hem vlug achterna. En toen ze hem gevonden hadden, zeiden ze tegen hem, meester, iedereen is naar u op zoek. En Jezus zei, dat kan wel zo zijn, in mijn woorden, maar laten wij ergens anders heen gaan, naar de dorp in de omtrek, want ook daar moet ik het goede nieuws brengen, want daarvoor ben ik op weg gegaan. Dat is greppelsgraven. Vroeg in de ochtend opstaan om God te laten zien, het is mijn menes. U hebt het woord van God laten klinken in mijn hart. Maar vandaag laat ik zien, het is mijn menes, ik wil u gehoorzaam zijn. En als het moet, trek ik een hele nacht door om te laten zien, u, Heer Jezus, u en u alleen. En dan gaan ze daar op het woord van Elisa, gaan ze dat doen. Elisa die zegt ook nog, want dit zegt de Heer, jullie zullen geen wind voelen en jullie zullen geen regen zien, maar toch zal deze hele wadi, al deze greppels, zullen vol komen te staan met water, zodat jullie te drinken hebben. Jullie en ook jullie vee en jullie lastdieren. En dit is voor de Heere nog maar een kleinigheid. En ik denk dat hij daar een punt zet. Allereerst. Dat is de eerste profetie van Elisa. Alle greppels zullen gevuld worden met water. Je zult geen wind horen, je zult geen regen voelen, want Baal was namelijk de god van de regen. Dus als het was gaan regenen, hadden ze kunnen denken, het was Baal die ons zegen gaf. Nee, zegt God, ik zal het op mijn manier doen en het zal gebeuren op een manier die je verbluft zal laten staan. Dat is wat er gebeurt wanneer wij greppels gaan graven in ons leven. Gods oplossing komt altijd onverwacht. Je zult niemand de eer kunnen geven. Niet de Baals in je eigen leven. Niet het fortuin dat je hebt opgebouwd. Niet de vrienden om je heen. Maar God alleen, God alleen, God alleen, God alleen zal de eer krijgen. Van wat hierna gaat gebeuren. En weet je, dat is nog maar een kleinigheid, spreekt God. En daarna gaat Elisa verder om te beschrijven wat er gebeuren gaat. Het is de vraag of dit echt een profetie is, maar in elk geval vooruitziend, profetisch beschrijft hij dan het volgende. God zal ook de Moabieten aan u uitleveren, dat is nog heel mooi, maar dan staat er elke sterke vesting, elke mooie stad zult u verwoesten, elke vruchtboom zult u vellen, elke waterbron zult u dichtstoppen en elke vruchtbare akker zult u volgooien met stenen. Dit is heel vreemd, dit laatste, want het oorlogsrecht van Israël, Deuteronomium 20, schreef voor dat ze dit niet mochten doen. Vruchtbare bomen moesten ze juist laten staan. Vruchtbare akkers moesten ze onberoerd laten. Putten mochten ze niet dichtstoppen. Want God had ooit gezegd, het land dat jullie betreden zal ik jullie in eigendom geven. En de strategie van de verschroeide aarde waarbij je alles kapot maakt, paste niet bij het volk van God. Dus ergens lijkt het erop dat Elisa dit wel voorzegt, maar dat het geen woord is van de Heer. En ik geloof dat wanneer zij op dat moment gefundeerd waren geweest in de wet van God, dan hadden ze dit doorgehad. Maar ze luisterden niet naar God. Ze kenden de wet van God niet. En daarom deden ze precies wat Elisa had voorspeld. Want wat staat er dan? Allereerst gebeurt het wonder van God. De volgende morgen op het uur van het graanoffer kwam uit de richting van Edom plotseling water opzetten en in minder dan geen tijd stond de vallei helemaal onder. En de Moabieten hadden gehoord dat de drie koningen tegen hen ten strijde waren getrokken en allen die oud genoeg waren om de wapens op te nemen, waren opgeroepen en aan de grens van Moab opgesteld. En toen de Moabieten diezelfde morgen opstonden, kleurde het zonlicht het water rood als bloed. En toen de Moabieten dat zagen, riepen ze uit, maar dat is bloed. Die koningen zijn natuurlijk slaags geraakt onderling. En nu hebben ze elkaar gedood. Kom op, erop af Moab, op naar de buit. Maar toen de Moabieten bij het kamp van de Israëlieten kwamen, werden ze overrompeld. En ik denk dat het verhaal hier had moeten stoppen. Dit was een overwinning van de Heere. Op het uur van het graanoffer, toen er in Jeruzalem een lam werd geslacht, kleurde het water rood. Het gebergte daar was rood. En omdat de Moabieten geen water hadden verwacht, waren ze natuurlijk stom verbaasd. En dachten ze dat het rood bloed was, plassen bloed. En dit was een wonder van God. Alsof God wilde zeggen, het is niet dankzij wat jullie hebben gedaan. Ik doe dit alleen maar omdat op dit moment het offer wordt gebracht in Jeruzalem. Het is dankzij Jezus dat jullie de overwinning behalen. Dankzij het bloed van het lam behalen jullie deze overwinning. En als ze afgestemd waren geweest op de geest, had er nu een punt gestaan. En hadden we nu halleluja kunnen zeggen en het lied kunnen zingen en naar huis kunnen gaan straks. Maar misschien helaas voor jou, door de ongehoorzaamheid van Joram, duurt de preek nog even een paar minuten langer. Want er staat helemaal geen punt. Wat het volk van Israël en het leger van Juda en het leger van Edom hier doet, is precies wat God had voorspeld. Ze stappen opnieuw in die domme valkuil. Ze slaan de wet van God er niet op na. Ze vragen niet aan Elisa van, ja, maar wat je nu zegt, dat kan helemaal niet. Nee, ze klakkeloos doen ze wat hun eigen begeerte hen ingeeft. En in plaats van dat zij de koning van Moab hadden verslagen daar in de woestijn, toen dat bloed van Jezus, zou je bijna zeggen, dat bloed van Jezus daar vloeide, en in plaats van dat ze de overwinning aan God zelf alleen hadden toegeschreven, lieten ze zich gaan in hun begeerte. Want wat staat er dan? De Israëlieten joegen de Moabieten tot in hun eigen land achterna en zij versloegen hen en ze verwoesten de steden. Ze gooiden de vruchtbare akkers vol met stenen. Dat zou hetzelfde zijn in onze tijd dat je mijnen neerlegt. Mijnen neerlegt in landerijen. Ze gooiden de vruchtbare akkers vol met stenen. Ze stopten al die belangrijke waterbronnen daar. Die stopten ze allemaal dicht en ze velden elke vruchtboom. En toen tenslotte alleen nog Kir-Hareset overeind stond, de belangrijkste stad van de Moabieten, omsingelden de slingeraars ook deze stad en ze begonnen die stad te bekogelen. Maar ja, de koning van Moab was niet verslagen. En toen hij de roofzucht zag van dat leger, dacht hij natuurlijk van, ja, zolang zij bezig zijn met hun eigen begeerte, zolang zij bezig zijn om dingen stuk te maken en kapot te maken, zorg ik dat ik naar mijn vesting toe ga. En die had dus, terwijl zij zich helemaal te buiten gingen aan het kapotmaken van het land, tegen de wil van God in, had die koning van Moab kans gezien om zich te verschansen in zijn vesting. En toen de koning van Moab daar in de vesting besefte dat hij de strijd ging verliezen, probeerde hij met 700 geoefende krijgers nog een uitbraak te doen naar de koning van Edom, maar tevergeefs. Dus het lijkt alsof hij aan de winnende hand is. En toen staat er in vers 27, nam hij zijn oudste zoon, zijn troonopvolger en offerde zijn zoon als brandoffer op de stadsmuur. Een gruwel. Zijn eigen troonopvolger werd daar geofferd op de stadsmuur. En dan staat hier in de NBV, de Nieuwe Bijbelvertaling, dat wekte zoveel ontzetting bij de Israëlieten dat ze de aanval staakten en naar hun eigen land terugkeerden. En letterlijk staat daar, een toorn van God kwam over Israël. Nou, dat kan je op twee manieren lezen. Je kunt het lezen zoals hier in de Bijbel staat. Ontzetting greep Israël aan. Ze werden daar zo kotsmisselijk van toen ze dat zagen. Dat ze zich omdraaiden en weggingen. Maar je kunt het ook lezen, en zo lezen veel uitleggers het, dat de toorn van God vanuit de hemel kwam en zich niet langer richtte tegen Moab, maar de toorn van God kwam over Israël op dat moment. En toen ik dit gedeelte las, ik zal u eerlijk zeggen, ik was het gedeelte gaan bestuderen als een verhaal van zegen. En de centrale boodschap was, graaf greppels in je leven, zodat God zijn zegen daardoorheen kan laten vloeien. En zodat wij uiteindelijk afgestemd kunnen raken op de klok van God. En hij zijn zegen kan geven in de woestijn van ons leven. Dat was eerst de boodschap. Maar toen ik zelf door dit verhaal heen groef, toen liet God me door dit gedeelte heen zien. En hij zei door dit gedeelte heen van, ja Wim, het is geen verhaal van zegen. Het is eigenlijk een verhaal van vloek. Want het volk was helemaal niet gehoorzaam. Het volk gebruikte mij, het volk gebruikte de Heere God voor zijn eigen doelen. Omdat ze alleen maar die 100.000 schapen terug wilden krijgen. En het gevolg was dat er een volk uitgeroeid werd. Dat de Moabitische koning helemaal niet werd overwonnen. En dat er een kind slachtoffer werd gebracht. Een kindoffer werd gebracht. Een gruwel in de ogen van de Heere. En dat het volk Israël zich als een lafaard omdraaide en wegrende. Of misschien dat het volk Israël als angsthazen rechtsomkeerds maakte. Omdat niet langer het volk van Moab tegenstand bood. Maar de toorn van God zich tegen hen keerde. En het is geen verhaal van zegen. Maar het is een verhaal van vloek. En in Israël daar is een steen gevonden. Een Moabitische steen. En daar staat precies dit verhaal op. Maar dan beschreven vanuit het oogpunt van de Moabieten. En wat staat er op die steen? Het volk van Israël, even in mijn eigen woorden, kwam naar ons toe. Zij leken te overwinnen. Maar toen bracht de koning een offerde hij zijn zoon. En hij stemde zijn God daarmee tevreden. Zodat het volk Israël wegrende. En zo hebben wij op die dag het volk van Israël verslagen. Het staat er in andere woorden. Maar dat staat op die steen. En daarom toch, en ik kan er niks aan doen, eindigen we met een waarschuwing van God. Een liefdevolle waarschuwing van God. Als wij Gods naam aanroepen, laten we dat dan altijd doen om Hem alleen groot te maken. Laten we de eer van God zoeken. Zoek de eer van God. Als je op dit moment in de woestijn bent en God je vraagt om greppels te graven, vraag altijd op je knieën, Heere God, wat hebt u hiermee als bedoeling? Wat wil u? Want Heer Jezus, ik wil alleen leven vanuit het offer dat op dit moment gebracht wordt in Jeruzalem. Het offer dat ooit gebracht is in Jeruzalem. Ik wil alleen leven vanuit het wonder. Ik wil alleen leven vanuit uw Heilige Geest. En God wil graag de dag voorkomen. Dat jij, dat u ooit gaat doen wat koning Joram en koning Jozefat en de koning van Edom hier deden. God voor een wagentje spannen om uiteindelijk gretig en inhalig achter hun eigen doelen aan te gaan. Dus dit verhaal dat een verhaal van zegen lijkt, en dat is het ergens ook, is ook een waarschuwing voor ons allemaal. Graaf greppels, ja, maar alleen om Gods eer achterna te gaan. God zal je niet gaan zegenen om de targets in je bedrijf te halen ten koste van je gezin. God zal je niet zegenen wanneer je greppels gaat graven om God meer te gaan dienen ten koste van andere mensen. God gaat je niet zegenen wanneer je God alleen maar dient om er zelf beter van te worden. Uiteindelijk zul je dan staan tegenover de vestingstad van de boze. En zul je merken dat jouw wapenuitrusting niet voldoende op orde is om de vijand te kunnen verslaan. En Gods toorn keert zich tegen ons wanneer we dat doen. En we zullen niet in zijn pad wandelen. Maar daarmee eindigen we natuurlijk niet. Ik wil heel graag eindigen met gebed. Omdat ik er zeker van ben dat als we hier zo zijn, dat we geloven dat het de goedheid van God is die met ons meegaat. En dat het de goedheid van God is die door de bedding van ons leven heen zal gaan stromen wanneer wij gehoorzaam zijn en greppels gaan graven voor God. Om Gods eer achterna te gaan en om toe te zien hoe het bloed van Jezus stroomt door ons leven heen. Op het uur van het graanoffer, toen het lam geslacht werd, werd de overwinning behaald. Laten we samen bidden en wanneer je dat kunt doen, wanneer u dat kunt doen, wil ik u vragen om te gaan staan, zodat we ons ook uitstrekken naar de Heere God toe. En Heere God, zo ziet u ons deze ochtend hier staan, hier in deze prachtige zaal in Roermond. En Heere God, wij geloven dat we, wanneer we in de woestijn zijn, dat we uw stem kunnen horen. Doordat we muziek luisteren of doordat we ons afstemmen op de stem van uw geest. En wat verlangen wij daarnaar, Heere God, om uw stem te horen. Om vervuld te worden van uw geest en van uw heerlijkheid en van uw aanwezigheid in ons leven. Heere Jezus, wij verlangen ernaar om uw stem te horen in ons leven. En wanneer het een hele lastige opdracht is, verlangen wij er toch naar om u te gehoorzamen. Zelfs wanneer u in de droogte van ons leven spreekt. Graaf greppels. Graaf greppels. Al doe je er een nacht over, ik vraag je alleen maar om gehoorzaamheid. Graaf maar greppels. Want ik kan zegen geven in jouw leven. En dit is nog maar een klein begin. Want ik zal je uiteindelijk de overwinning willen geven. En heren, als we dan dit verhaal lezen, dan willen we daar graag een punt zetten. Want wij willen aangaan achter uw overwinning. We We verlangen ernaar dat het wonder gebeurt door Jezus. Jezus, Jezus alleen. We verlangen dat het wonder in ons leven gebeurt door het Lam alleen. Door de Geest alleen. En we zijn gewaarschuwd deze ochtend om daarna niet verder te gaan in eigen kracht, maar om dicht bij u te blijven. Dicht bij het woord van God. Want wij willen onszelf niet terugvinden terwijl we daar staan voor een van de versterkte bolwerken van de Satan. En dat we erachter komen dat onze wapenrusting onvoldoende is om de Satan te lijf te gaan. Wij willen uw woorden spreken, uw stem achterna gaan, Jezus. Jezus alleen. Lieve vrienden, zo mag ik jullie zegenen namens de Heer Jezus, in de naam van de drie enige God. Hij die vrede wil geven in je hart wanneer je op dit moment in de woestijn bent. Hij die het water wil laten stromen door de bedding van je leven wanneer je op dit moment droog staat. Hij die je wil breken op het moment dat je eigenlijk verder wil gaan dan God wil. Hij wil voorkomen dat je jezelf zult tegenkomen onbewapend zonder Jezus. Zo mag je gaan in de kracht en met de zegen en de liefde van de Allerhoogste. Dank u wel, Jezus. Amen.